Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria.
En dan ga ik nu in gesprek met eerwaarde heer Raskin. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, zo 60 jaar priesterschap, wat doet dat met de mens?
Ik ben priester van bisdom Luik, maar ik ben woonde in Hasselt.
Ja.
Maar okay. Omdat ik in Luik geweest ben, ben ik daar geïncardineerd geweest vroeger.
Oké, okay. Ja.
Ja. Ja.
En kan u voor uzelf nog even voorstellen voor de luisteraars? Dus u bent geïncardineerd in Luik, u bent daar dus ook werkzaam geweest?
Ja, 48 jaar in Luik werkzaam geweest, maar daarvoor nog 9 jaar in Frankrijk geweest. Dus ik ben nu 91 sedert januari.
Proficiat.
En nu ben ik 60 jaar priester. En ik ben nu al 7 jaar hier in Hasselt, in een servicevest van de Gaarveld. Mm-hmm. En dat is in Hasselt in Rungst, ja. En daar ben ik met een 12-tal mensen, die ieder onafhankelijk zijn van elkaar. Ja, nu ben ik dus hier volledig in het rusthuis nu, ja.
En kan u de luisteraars iets meer vertellen over hoe u roeping gekregen hebt, eerwaarde?
Ja, dat heb ik met de moedermelk meegekregen. Maar ook met de familie. Er waren vroeger veel roepingen geweest in verschillende generaties. En toen ik heel klein was, had ik astma en eczema. En die ziekte maakte dat ik meer zorgen nodig had en dat ik bij mijn grootmoeder werd opgenomen en dat die iedere avond het rozenhoedje heeft gebeden met allerlei gebeden er nog na. Dus ik was daar helemaal. En iedere morgen ging ik naar de kerk met mijn grootmoeder en de mis dienen bij mijn grootheerom. Kan u niks zenden? Die was in Kozen op dat ogenblik, ja. Dus,
daar hebt u ook dan de liturgie beter leren kennen?
Daar heb ik onze Lieve Heer ontmoet. En, en dat is zo stilletjes gegroeid, ik weet ook niet. Heel spontaan, zonder problemen, ja. Tot op een zeker ogenblik, toen was ik in het lager onderwijs. Toen had meneer pastoor in de biecht gevraagd, heb je nooit gedacht om priester te worden? Ik zeg ja. Maar dan moet je dat maar een keer zeggen aan je ouders, had hij toen gezegd. En dat is zo'n anekdootje dat ik behouden heb. Ja.
Dat u hebt kunnen onthouden. En dan, hoe hebt u uw roeping vormgegeven? U bent naar Frankrijk gegaan?
Ik ben naar Frankrijk. Ik was dus in. Mijn humaniora heb ik afgemaakt in Kortrijk bij de late roepingen van Don Bosco. En vandaar ben ik naar de seminarie gegaan in Sint-Truiden, filosofie. Dan 3 jaar theologie in Luik. En van daaruit ben ik naar de kleine broeders van Charles de Foucault gegaan in Bretagne. Daar ben ik 1 jaar geweest en nog 1 jaar in Toulouse daarna. Maar vandaar hebben ze me gestuurd naar de Prado in Lyon, omdat ze ondervonden dat ik meer apostolaat nodig had als louter contemplatief. En zo ben ik dus op stage gegaan in Lyon bij Monseigneur Ancel. Die was toen overste van de Prado en die was bisschop en arbeider 5 jaar lang. En ik ben daar een jaar op stage geweest bij hem. En vandaar heb ik dan mijn studies beëindigd van theologie en ook een vorming, een groepsvorming in de Prado. Dat was dus in de Prado in Lyon. En daar ben ik nu nog altijd bij gebleven, bij de Prado. Ja.
En wat hield die groepsvorming precies in?
Dus dat zijn diocesane priesters, maar die willen door samenkomsten en samen het leven van Christus bestuderen en hem navolgen, willen ze dat samen doen. En dat zijn dus priesters van bisdom, van allerlei bisdommen, van overal in de wereld zelfs. En die houden contact met elkaar om elkaar te steunen in het navolgen van Jezus in zijn openbaar en in heel zijn leven.
En die navolging van Jezus, is dat dan een beetje zoals... ik kan nu niet op de naam komen, maar een navolging, dat is een auteur ook, van Thomas A. Kempis. Is dat een beetje in die geest, of is dat... Of hoe geven ze dat dan precies vorm?
Hoe zal ik zeggen, het is het publieke, het hele leven van het evangelie, zal ik zeggen, dat we proberen na te volgen. Maar iedereen zoekt dan eigenlijk ook nog zijn eigen weg in, maar we doen dat ook samen, met enkele priesters. Als we met twee priesters samen zijn, of met meer, dan doen we dat. We doen regelmatig evangeliestudie, Lectio Divina. En zo proberen wij Jezus van dichterbij te kennen en hem dus na te volgen.
En dat doet u nog recent, heeft u het er nog gedaan?
Dat doe ik alle dagen.
Ja.
Mm-hmm. Ah ja, ja. Mm-hmm. Ja.
En u bent dan 9 jaar in Frankrijk geweest. Hoe was die tijd?
Toen was ik nog in opleiding eerst. Mm-hmm. En daar ben ik dus bij de kleine broeders van Charles de Foucault 2 jaar geweest.
Ja.
En daarna ben ik dus op stage geweest bij de bisschop. Maar,
dus na de voltooiing van je opleiding bent u dan teruggekeerd naar België? Heb ik het goed?
Die heb ik al gekregen in Lyon.
Ja.
Want, dus dat was het seminarie. Maar dat was ook, dat was tevens een noviciaat. Een zekere spirituele vorming.
Mm-hmm.
Als opleiding.
Ja. En dan, als u van Frankrijk terug naar België komt, dan bent u terug werkzaam geworden in Luik?
Ja. Daar heeft Jeff Ulburgs is mij komen halen in Frankrijk en gezegd, nu moet jij terug naar Serein komen. En daar gaat jij als proost van de Cailloters werkzaam zijn in Serein. En daar was dan een ander, Xavier Bouquet, die was dan ook priester van de Prado. En konden wij iedere week samenkomen om elkaar te steunen en aan te moedigen in het zoeken van het evangelie, maar ook in het zoeken van de arme mensen, de mensen naar wie wij gestuurd zijn.
Voor de luisteraars die de Cailloters niet echt goed kennen, kan u kort even uitleggen wie dat zijn?
Ja, de Cailloters waren toen op dat moment jongeren van allerlei nationaliteiten. Dat was een volksjeugd. En die heb ik dus kunnen ontmoeten, omdat ik gemakkelijk contact opneem met de mensen. En die kwamen dan regelmatig bij mij thuis. En op sommige ogenblikken waren ze zeer, zeer talrijk. Die kwamen in mijn huis vergaderen en hun activiteiten doen. naar elkaar. Die kregen dan een zekere opleiding ook dan, ja.
Is er dus zo'n anekdote uit die tijd die u altijd gaat bijblijven?
Ja, dat was bijvoorbeeld een jongen, die heette Christian. Christian was van het eiland Mauritius afkomstig. En dat was nog een beetje een rebel. En die was dan ook bij die groep, maar die deed allerlei kattenkwaad. Zo bijvoorbeeld ging hij op een dag langs de straat al de poubels, al de vuilbakken omstoten, die vol waren. En toen kreeg hij natuurlijk de politie op zijn kot en heeft hij daarmee moeilijkheden mee gehad. Maar heeft mij achterna verteld wat een geluk dat ik u ontmoet heb en dat ik de kajotters ontmoet heb. Want anders zou ik, zou ik misgelopen zijn. En nu ben ik toch iemand kunnen worden. En hij is nu eigenlijk een leider op zijn werk. Ja, hij werkt in de fabriek in Phoenix Works. Ja, dat is zo een anekdootje.
Ja. Dus als ik het goed heb, dan heeft u vooral met jongeren gewerkt in de tijd in Luik?
Ja. Ja, vooral met de jongeren en ook met de vreemdelingen. Mm-hmm. Ja. En die altijd verenigd in de groeperingen van allerlei... dat waren de vrouwengilden, dat waren ook de KBC... En dat was de Equipe Populaire heette dat in Frankrijk, hè. En dan de kajotterwerking, ja.
Is er een boodschap die u graag aan gelovige jongeren vandaag zou willen meegeven? Aangezien dat u ook nu lange tijd met jongeren gewerkt heeft?
Ja. Ja. Dat is een heel een moeilijke opdracht. Ik heb nu wel geen gelegenheid meer om rechtstreeks met groeperingen van de jeugd te werken op dit ogenblik. Maar dat ze elkaar steunen, maar vooral dat ze zich optrekken aan Jezus, maar ook aan elkaar steun geven. En naar de minst bedeelden te gaan. Dus dat ze altijd de uitgestotene voortrekken, zal ik zeggen. Dat ze, ja.
In het Belang van Limburg, dank u voor die boodschap. In het Belang van Limburg is er al een artikel over u verschenen en daar is de titel De Pyromaan van God. Kan u daar nog iets meer over vertellen?
Ja. Dus... De boodschap van de evangelie, die is voor de hele wereld, voor iedereen. En dat treft mij altijd meer en meer. En nu heb ik die boodschap, die staat ook, die heb ik niet uitgevonden. Hè. Jezus had gezegd in Lucas 12, 49, de evangelie van Lucas 12, 49... Daar zegt Jezus, ik ben het vuur in de wereld komen brengen. En wat heb ik haast dat het aangestoken wordt, dat het opleidt. En dat is eigenlijk een boodschap en die is voor iedereen. En dat is mijn spiritualiteit voor het ogenblik, van naar de mensen toe te gaan die van overal zijn. Zo bijvoorbeeld... Gisterenavond ben ik naar de kerk geweest, dat is op een kwartier van hier, ben ik daar een beetje gaan bidden. Er kwam er een vrouw van de wijk en die zei, wat zit hier aan? Toen ik zeg, ik heb een beetje beter aan het bidden, omdat ik moet voor de radio spreken. En toen kwam ik terug naar huis en kwam ik daar een jonge vrouw tegen met een kinderwagen, met een klein kindje in en met jongetjes van 5 jaar daarnaast op. Met zijn fietsje. En die vrouw was afkomstig van Indië. Dat is maar een voorbeeld dat ik op straat iedere morgen naar de school ga of naar de kerk ga. En dat ik dan op het ogenblik dat het voor de school de opening is, dat ik dan allerlei mensen tegenkom van allerlei nationaliteiten. En dat is mijn ingesteldheid van al die mensen te groeten. Maar als ik hen begroet, dan begroet ik die mensen van waar ze afkomstig zijn. Dan ga ik mee met hen in hun land. Want als ik iemand ontdek, dan is die verbonden met zijn land, met zijn geschiedenis. En zo ben ik ook, zoals Jezus verbonden is met iedereen. Niet alleen de Joodse mensen, niet alleen de mensen van zijn tijd, maar de mensen heel de wereld rond. En dus is een van mijn uitdrukkingen is ook, als ik met één bezig ben, dan bereik ik ze allemaal. Ex uno dice omnes, ik weet niet of het heel juist is, maar vanaf één geval ze allemaal ontmoeten. Want we zijn allemaal verbonden met elkaar en dus bereik ik ze allemaal. En daar is geen grens aan. En dan verwerk ik dat daarna in de misviering hier om 9 uur met Radio Maria.
Ja. Is er zo'n moment in uw leven waar u dat die gedachte, die boodschap die u met u meedraagt, het felst heeft beleefd? U heeft al wat zaken aangehaald uit recente tijd, maar is er een moment in uw leven waarop dat u dan nog dat u dat fel beleefd heeft?
Ja, zo bijvoorbeeld gisteren ben ik hier in de straat bij Youssef geweest als een manneke van 5 jaar die over 2 jaar uit de venster gesprongen was. En die is afkomstig van Syrië en die woont daar met zijn familie. En toen hij daar op de grond lag, toen hij uit de venster gesprongen was van het eerste verdiep, toen ben ik in contact gekomen met die mensen. En nu ben ik de opa van die mensen. En dan zegt de mama, kijk, Lilianneke, die is 3 jaar, die zegt, waar is Marcel? Marcel? En dan moet ik naar die mensen gaan en dan geef ik die kindjes, kleinkindjes een knuffel. Maar dan ga ik ook een beetje in de tuin werken. Zo heb ik gisteren nog een beetje in de tuin gaan kijken naar het werk. En dat ondervind ik, dat die mensen die zo eenzaam zijn, dat die daarin opgroeien, opbloeien. En zegde de mama, je zou een tweede zetelke in de auto moeten kunnen zetten. Dan kunnen we met ons drieën eens op stap gaan met de kleinkindjes, omdat de papa laat werkt tot laat s'avonds. Dus dat is een heel recent historie van gisteravond. Dus.
Ja, schoon. Ja. Is er nog een ander moment uit uw leven dat u graag wil delen met de luisteraars? Ja.
Dus ik heb iedere avond luister ik naar Radio Maria, gelijk een hele dag ook. Maar s'avonds heb ik nu geluisterd naar Maria, die spreekt met de. Dus de uitwisseling van de liefde van de barmhartige God. Met Marguerite. En dat in verband met het legioen van de kleine zielen. En dat is iedere avond mijn avondvoedsel. Maar dat vind ik zo geweldig, dat Marguerite zich helemaal ten dienste stelt van Jezus. En dat Jezus op zijn manier haar opvoedt en haar begeleid. En dat is eigenlijk ook een boodschap die ik zou willen doorgeven, zelf beleven, maar ook doorgeven aan andere mensen.
Misschien nog als afsluitende vraag. Ik weet, ja, het is misschien niet de gemakkelijkste vraag, maar wie is Jezus? Is Jezus voor uw eerwaarde?
Ja. Jezus is alles voor mij. Ja. Ja. Die kom ik in alles tegen. Die zie ik. En hoe zal ik zeggen, als ik mijn eigen wil kennen, dan moet ik maar proberen naar hem te kijken. In het evangelie en vooral in de Heilige Schrift. En als ik hem bekijk, dan bekijk ik mijn eigen. En dus probeer ik, gelijk hij zelf gezegd heeft, mijn vader en ik zijn één. Zoals zijn vader werkt. Mijn vader werkt altijd en ik werk dus ook nog altijd. Maar dus stel ik mij ook nog voor van altijd werkzaam te zijn in navolging met Jezus. Als ik hem bekijk, als ik hem bestudeer, dan vind ik mijn eigen ook. Maar dan vind ik ook de mensen waar hij me naartoe stuurt. En dat is mijn dagelijkse ingesteldheid. Wat ik heel belangrijk vind ook, dat de priesters hebben elkaar nodig. En die band tussen de priesters, want ze zijn allemaal één. En nu zou ik ook willen dat die pyromaan, dat die vooral het vuur zou kunnen doen oplaaien in het hart van de priesters.
Dat is dan ook de raad dat u meegeeft aan priesters die nu al werken en dan ook toekomstige priesters?
Ah, dat is heel belangrijk, de roepingen. Hè. Maar ik denk nu ook, ik ben nu 91 geworden, maar dus zijn er oudere priesters, maar die hebben ook nodig dat ze ook opnieuw het vuur aangestoken krijgen. Dat ze blijven het vuur van God behouden en kunnen doorgeven. Maar dat is natuurlijk dan ook wel een heel opdracht dat is, wat hij toevoegt. Dat voor de toekomst, voor de jongeren en voor de volwassenen die roeping zouden kunnen vinden. Ja, dat is heel belangrijk ook. Ja, ja.
Dank u wel voor deze heel mooie getuigenis. Ik wens u nog een hele mooie ochtend en nog een hele fijne tijd hier op aarde.
Ja, dank u wel.
Dank u.
We gaan dat nog een keer vieren, hè, die 60 jaar.
Ja.
Ik ben 60 jaar priester en dat moet ik nog een keer God bedanken hier in de parochie van Runks. Dat zal in september zijn. Maar ik ben dan van Alken en de 2e oktober, s'avonds is daar een mis, waar ik de eerste mis gedaan heb over 60 jaar. Daar ga ik ze nu, dus de 2e oktober, om 6 uur s'avonds doen, omringd door mijn familie en door vrienden en priesters van vandaag.
Ja. Oké, ik wens u een hele... Ja, een heel mooi feest toe daar ook, hè?
Ja.
Dat mag allemaal vlot verlopen. Nog een hele fijne dag, heerwaarde.
Tot ziens.
Dank u, man. Ja, dag.
Dank u wel, Patrick. Ja, dag.
Dag.